Oog op Wetenschap.
Yes, goedenavond allemaal. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Mijn naam is Jari Bosma en naast mij zit Rob van der Wal. Rob, ik wil deze uitzending graag beginnen met een vraagje aan jou. Ben jij ergens fan van?
Nou, ik kijk dus vaak complete seizoenen van de avondshow en Zondag met Lubach echt meerdere keren terug. Echt soms wel zo'n fragment tot 5 keer en ik kan die hele items een beetje uit mijn hoofd naspelen. Dus ik weet niet of dat erg is, maar het is wel veel.
Nou, volgens mij is het juist vrij normaal dat je ergens fan van bent. Of nou een artiest is, een kunstwerk, een muziekgenre, een filmreeks. Zelf ben ik bijvoorbeeld helemaal fan van de muziek van Danny Vera. En van de Harry Potter films, die kan ik echt helemaal grijs draaien ook. Nou ga ik af en toe wel eens naar een concert van Danny. En eens in de zoveel tijd kijk ik de Potter films een keer opnieuw. Maar er zijn ook mensen die hun halve of zelfs hun hele leven wijden aan dat waar ze fan van zijn. Ze reizen hun idolen achterna, kennen elke seconde van hun favoriete films. Tot in de kleinste details meestal. En verzinnen dan zelfs ook allerlei verhalen over datgene waar ze fan van zijn. Wij waren benieuwd naar wat deze mensen drijft en hoe ver deze mensen zouden gaan voor hun persoon of onderwerp. En gelukkig hebben wij voor de antwoorden op al onze vragen
de gast van de week.
Vandaag is bij ons in de studio Welmoet Wagenaar. Zij is religiewetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ze houdt zich niet bezig met godsdiensten zoals het christendom en de islam. Welmoet doet namelijk onderzoek naar fanculturen. En ze kijkt dus onder andere naar hoe ver mensen gaan in hun fan zijn. Wij gaan Welmoet zo alles vragen over haar onderzoek. Maar vind je dit nou bijvoorbeeld een enorm interessant onderwerp? Maar kun je niet het hele uur blijven luisteren? Je kunt op een later moment altijd onze uitzendingen terugluisteren. Houd daarvoor de Oog op Wetenschap Facebook en Instagram in de gaten. Zo weet je altijd direct wanneer de podcastversie van onze uitzendingen klaarstaan op Spotify.
Oog op Wetenschap.
Welmoet, een hele goede avond.
Goedenavond.
Voordat wij beginnen met jouw onderzoek, willen we de luisteraars eerst even kennis met jou laten maken. Ik zei net al even, je bent religiewetenschapper. Nou denk ik dan bij religie inderdaad aan godsdiensten zoals de christendom en het islam. Maar daar houd jij je dus helemaal niet mee bezig. Waarom noem je jezelf dan toch een religiewetenschapper?
Nou, mijn onderzoek bevindt zich eigenlijk op het raakvlak tussen verschillende onderzoeksvelden. En dat zijn rituele studies, mediastudies en antropologie. Maar mijn achtergrond is inderdaad religiewetenschap. Dat heb ik gestudeerd. En wat ik daaruit eigenlijk meeneem is een soort interdisciplinaire houding in het onderzoeken van betekenisgeving. En ik gebruik ook theorieën die daarop van toepassing zijn. Dus rituele theorie bijvoorbeeld. En dat gebruik ik eigenlijk om beter te begrijpen wat het voor fans betekent om fan van iets te zijn. En hoe dat hun dagelijks leven vormgeeft.
Dan zeg je interdisciplinair, maar ja. Tussen welke disciplines of tussen welke vakgebieden switch je dan heen en weer?
Nou, dat zijn dus die rituele studies. Dat ligt eigenlijk dicht bij religiewetenschap, mediastudies en antropologie.
En antropologie, menskunde?
Ja, antropologie is eigenlijk een vakgebied wat vaak via etnografische onderzoeksmethodes onderzoek doet naar de cultuur van mensen en de leefwereld van mensen. En die beter probeert te begrijpen.
Goed, Welmoet, jij doet onderzoek op het gebied van fanculturen en kijkt onder andere ook naar fanfictie. Kun jij die twee termen eens aan onze luisteraars uitleggen? Fanculturen en fanfictie.
Zeker. Fanculturen zijn eigenlijk subculturen van fans. Dus van mensen die een hele sterke emotionele verbinding voelen of een passie hebben voor een cultureel fenomeen. En ik kijk dan specifiek naar mediafans. Dus mensen die fans zijn van een gemedieerd element van cultuur, specifiek fictionele media. Dus inderdaad boeken, films, televisieseries. En veel van de mensen met wie ik onderzoek heb gedaan schrijven fanfictie. En fanfictie zijn eigenlijk verhalen waarin bestaande beroemdheden of verhaalwerelden of elementen uit zo'n wereld, zoals personages bijvoorbeeld, die worden dan door fans gebruikt om hun eigen verhaal te schrijven. En fans voegen dan dus bijvoorbeeld dingen toe, of ze passen dingen aan, of ze gaan daar waar het originele verhaal niet gaat.
Dan moet ik eigenlijk meteen denken aan wat ik met mijn vrienden, met een paar van mijn vrienden doe. Dat is het spelletje Dungeons & Dragons. Ja. Daar is het toch heel erg een ding.
Ja, absoluut. Je bent daar ook heel erg aan het spelen en een soort wereld aan het verkennen. En dat doen fans eigenlijk ook in geschreven verhalen, in fanfictie dus. Dus ja, je kunt denken inderdaad aan alternatief einde schrijven voor Game of Thrones of wat zou er gebeuren als Harry Potter en Draco Malfoy dus hun obsessie met elkaar een liefdesrelatie wordt bijvoorbeeld. Nou, dat kun je kunt zo gek niet bedenken.
In deze context kwamen we ook de term fandom tegen. Is dat hetzelfde als fancultuur of is dat wat anders?
Ja, die term wordt eigenlijk op verschillende manieren gebruikt. Dus het kan een hele brede term zijn die verwijst naar subcultuur of een gemeenschap van fans. Dus ik bestudeer fandom als fenomeen, maar je kunt het ook hebben over Star Wars fandom. Dus de gemeenschap van Star Wars fans. En fans gebruiken de term ook wel om aan te geven waar ze fan van zijn. Dus je kunt ook zeggen, Harry Potter is een van mijn fandoms. En dan verwijst het eigenlijk naar een soort staat van fan zijn.
Is het lid zijn van een fandom dan ook zwaarder dan gewoon ergens fan van zijn? Of?
Nou, ik zou niet echt spreken in termen van zwaarder of lichter. Ik denk dat het gewoon meer een soort verbondenheid is die je voelt met een bredere gemeenschap of subcultuur.
Oké, duidelijk.
En ben ik als Zondag met Lubach de avondshow kijker die meerdere fragmenten terugkrijgt, ben ik dan ook al fan of moet het echt verder gaan?
Ik niet. Noem je jezelf een fan of niet?
Een beetje. Maar ja, weet ik niet. Ik vind het goed geschreven, goede fragmenten vaak, goed research gedaan. Dus ja, weet ik niet. Maar voor mij is een fan ook als je met een vlaggetje gaat staan zwaaien. Of gaat zeggen, hup, ik ben merchandise dragen bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, ik werk dus met mensen die zichzelf echt een fan noemen. Maar je zou ook wel kunnen, je hebt wel wetenschappers die ook zeggen van, nou, fandom dat gaat eigenlijk ook wel over een soort emotionele connectie die je voelt. En door die emotionele connectie komen mensen ook steeds weer terug bij hetgeen waar ze fan van zijn. Dus ja, misschien volgens die definitie ben jij misschien wel fan van Lubach. Ik hou vooral aan, mensen moeten zichzelf een fan noemen. En dan wil ik graag meer over jou te weten komen.
Mensen maken dus fanfictie. Kun je eens uitleggen waarom ze dat doen?
Ja, nou dat kan verschillende redenen hebben. Het is vooral iets wat waar mensen plezier uit halen. Een soort creatieve hobby eigenlijk. En ook iets waar mensen vaak bevriend kunnen raken met medefans. En je moet je dus voorstellen dat mensen die fanfictie schrijven eigenlijk altijd een hele sterke emotionele band hebben met hetgeen waar ze fan van zijn. Dus ze houden van die verhaalwereld en van die personages. En ze willen er eigenlijk nog geen afstand van nemen. Dus ze willen er meer van zien of meer over te weten komen. Of soms zie je ook dat ze juist heel kritisch zijn op het originele verhaal. Omdat ze er zo van houden. En dan willen ze dus een alternatief schrijven en iets beters ervan maken. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld, een van mijn onderzoeksdeelnemers is fan van de werk van Tolkien, waaronder de Silmarillion. Daarin worden personages genoemd, die krijgen 3 zinnen of zo toebedeeld. Zij dacht, nou, daar wil ik meer over te weten komen. Ik ben helemaal gek van Midden-aarde. Hier ga ik hele verhalen over schrijven.
Oké.
Ja. En het kan ook een plek zijn voor mensen om eigenlijk alternatieve perspectieven of elementen van hun eigen leven verder te verkennen. Zoals hun seksualiteit bijvoorbeeld. Veel fanfictie is best wel expliciet. En dat is leuk en opwindend. Maar het kan ook een soort veilige plek bieden om te spelen met zaken zoals gender of seks of emoties die daarbij komen kijken.
Jeetje.
Ja.
Veelzijdig.
Ja, zeker. Zeker.
Jij bent inmiddels al een aantal jaar bezig met dit onderzoek. Was je zelf voor die tijd ook al thuis in de fandomwereld?
Ja, ik ben een millennial, opgegroeid met Harry Potter. Dus ik ben nu een beetje gecompliceerd fan van Harry Potter. En ik heb daar als tiener ook wel fanfictie over geschreven en op online fora's gezeten. En op een gegeven moment is dat uitgewaaid naar andere fandoms. Ik hou heel erg van Japanse animatie. En daar ben ik op het platform Tumblr, ben ik daar verder die fancultuur ingedoken. En ik voel me daar ook nog steeds best wel thuis.
Oké. Is zoiets altijd online geweest? Of speelde dat ook al voordat de hele online wereld bestond?
Nee, dat bestond zeker al voordat het online gebeuren begon. Zeker de fanfictie gemeenschappen zoals we dat nu kennen is eigenlijk een beetje begonnen in de jaren 60 rondom Star Trek. Mm-hmm. Waar met name vrouwen eigenlijk verhalen gingen schrijven over 2 mannelijke personages die dan in een relatie kwamen met elkaar. En vanuit daar is dat eigenlijk verder gegroeid. Je zou het misschien nog wel verder terug kunnen trekken, maar dit is hoe de meeste mensen een beetje die start zien. En op een gegeven moment in de jaren 90 is dat ook zich online gaan ontwikkelen. Fans waren er best wel vroeg bij wat dat betreft. En vanuit daar is het eigenlijk ook steeds groter en populairder en meer mainstream geworden. Het is niet heel mainstream, maar iets meer mainstream dan dat het ooit was.
Oké. Tijdens ons inlezen in jouw onderwerp. zagen we dat jij fandom vanuit een ritueel perspectief bekijkt. We hebben het net al een klein beetje genoemd, maar zou je dat dan nog een klein beetje kunnen toelichten?
Ja, ik kijk dus naar hoe fandom is ingebed in mensen hun dagelijks leven. En daar gebruik ik onder meer rituele theorieën voor. En die theorieën gaan bijvoorbeeld over hoe mensen via geritualiseerde handelingen een soort overgang kunnen creëren naar een andere werkelijkheid, waarin andere dingen mogelijk zijn, of wanneer ze, waar ze een bepaalde stemming eigenlijk terechtkomen. En via zulke handelingen kunnen ook objecten of praktijken of plaatsen een speciale waarde krijgen. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld een moment van betovering creëren of een soort stemming of perspectief oproepen dat verbonden is met spel en potentie en creativiteit. Dus dat kan soms ook heel subtiel zijn. Dus een andere stemming creëren door de gordijnen dicht te doen of een kaarsje aan te steken bijvoorbeeld. En in mijn onderzoek kijk ik eigenlijk naar wat kan zulke theorie ons leren over fandom en vice versa.
Het klinkt ook wel als iets wat je met een partner zou gaan doen om een gezellig avondje te hebben. Maar er zit dus overlap in met wat je doet als je heel erg fan van iets
Hoe bedoel je dat?
Nou, ik kan me voorstellen, dan zet je ook een stemmig muziekje op. Doe je de gordijnen dicht. Maar
dat is zeker waar. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar
date
ja.
Night.
Ja. Maar het is wel eens een vorm van stemming creëren door kleine handelingen inderdaad. Op die manier, ja.
Goed. Is jouw onderwerp heel nieuw? Of wordt er wel meer gekeken naar zo'n onderwerp als dit?
Ja, nou ja, wat is nieuw?
In het onderzoek.
Ja, fan studies, dus dat is echt een vakgebied helemaal gericht op het bestuderen van fans, dat is een ding. Dat is eigenlijk een soort van begonnen of groter geworden in de jaren 90. Toen gingen wetenschappers fans echt serieus nemen en serieus bestuderen in plaats van ze te pathologiseren. In Nederland heb je ook meerdere mensen die onderzoek doen naar fandom en naar fans. Maar wat wel vernieuwend is in mijn onderzoek is dat ik eigenlijk verschillende vakgebieden bij elkaar breng om te kijken of dat nieuwe inzichten kan opleveren. Dat gaat dan over fandom, maar ook over hoe we bijvoorbeeld fictie en sociale of digitale media gebruiken en hoe dat ruimte biedt voor spel en verbeelding in mensen hun leven.
Right. Oh, eens even, want fans werden eerder dus gepathologiseerd. Een beetje alsof het een aandoening was of een ziekte.
Ja,
waarom
ja.
Dat?
Nou, wat je bijvoorbeeld zag was als je dan bijvoorbeeld mannen had die heel erg fan waren van Star Trek en dan gingen ze naar conventies en dan gingen ze verkleed. Mm-hmm. En dan hadden ze een kamer met allemaal spullen en ze staken er heel veel tijd in. Dan had je dus echt, dan waren er vanuit de media interviews met psychologen van dit is een man en die is getrouwd, maar waarom doet hij dit dan? En mist hij iets in zijn leven?
Is hij nog blijven hangen in zijn kindertijd.
Ja, nou dat idee inderdaad een beetje. Ja, ja. En daar zijn we nu gelukkig wel bij weggegaan. Want voor heel veel mensen is het gewoon een onderdeel van hun leven. Een creatieve outlet, een hobby. Iets wat heel veel waarde heeft eigenlijk in hun leven. Maar niet iets wat verband houdt met een soort ziekte of achterstand of zoiets. Ja.
Ik heb begrepen dat je inmiddels bijna klaar bent met je PhD. Zit in het laatste jaar, heb ik gehoord.
Ja, ik zit in het laatste jaar.
Wanneer denk je klaar te zijn met je PhD?
Officieel in februari. Dat kan iets later worden.
Ja. Nou ja, je kunt ons straks in ieder geval van alles vertellen over je onderzoek, hoe het verliep en wat de meest verrassende fanfictie is die je tegenkwam. Maar eerst is het tijd voor
wetenschapsnieuws.
Het opvallende wetenschapsnieuws. Rob, vertel eens, wat zit er vandaag in het vat der nieuwtjes?
Ja, zometeen geven we onze eerste gratis kaartjes weg in de geschiedenis van dit programma. Maar we gaan het eerst even hebben over pleisters. Want velen van ons die hebben wel eens een pleister geplakt na een klein ongelukje. Maar een slimme pleister is waarschijnlijk nog niet door onze handen gegaan. Maar in het Martini ziekenhuis hebben ze dat wel. Want de slimme pleister, genaamd E-patch, is bedoeld om hartritmestoornissen op te sporen. En dat ging zo succesvol dat die pleister waarschijnlijk een vast plekje in de zorg gaat innemen. Voorheen zochten artsen naar hartritmestoornissen met een zogeheten Holter monitor. En daarvoor plakten de artsen 7 verschillende elektroden op de borst van de patiënt. Dat was best wel een kawaii. Maar de nieuwe pleister, ontwikkeld in samenwerking met Philips, die is gebruiksvriendelijker. Want die bestaat uit slechts 1 plakker en lijkt nog het meest op zo'n pet van een AED. die je bij reanimatie op iemand zijn borst plakt. En daardoor is die gemakkelijker te dragen voor de patiënt, die de patch soms al een hele week bij zich moet dragen. Ook werkt die pleister een stuk beter, want de e-patch vangt minder achtergrondgeluiden op dan de monitor. En daardoor kan de arts sneller zien of en wat er mis is met de patiënt en ieder een geschikte behandeling zoeken. De pleister die ving zelfs hartritmestoornissen op die met andere apparatuur niet ontdekt waren. Maar wanneer die pleister nou alles van die oude monitor helemaal gaat vervangen, dat is nog niet bekend. Na onze vorige uitzending, waarin neurowetenschapper Toon Scheuring vertelde over de link tussen darmbacteriën en je persoonlijkheid, is er nog een wetenschapper benieuwd naar je persoonlijkheid, of naar karaktertrekken, want rugpsycholoog Charlotte Vrijen wil weten hoe optimisme ontstaat. En daarvoor stuurde ze afgelopen week een vragenlijst uit via het grote gezondheidsonderzoek Lifelines. Deelnemers die vullen vragen in over hun vertrouwen in de toekomst, de band met hun ouders en hoe ze omgaan met positieve en negatieve emoties. En genetische informatie die Lifelines al eerder van deelnemers kreeg, die wordt ook toegevoegd aan het onderzoek. En zo kan Vrijen naar de link tussen je genen, je opvoeding en het reguleren van de emotie kijken. Nou, ben jij benieuwd of kunstmatige intelligentie het stuur van je kan overnemen als je gestrest bent? Of wil je weten hoe een snack met een sprinkhaan erin smaakt? En of ochtend- en avondmensen echt bestaan? Dat komt heel goed uit, want over 2 weken is het tijd voor een weekend vol wetenschap in Groningen. Want op vrijdag 29 september kun je terecht in het Forum Groningen voor de European Researchers Night. Waar je een wetenschapper in een avond vol met mini-colleges, experimenten, wetenschapscabaret en zelfs een silent disco wetenschapsstrijd om het beste onderzoek. Ben je enthousiast? Nou, dat is leuk, want wij mogen 2 kaartjes voor die avond weggeven ter waarde van €7,50 per stuk.
Woehoe!
Wil je kans maken? Stuur dan een berichtje naar onze Instagram, Oog op Wetenschap. En als je er gelukkiger bent, dan krijg je een woehoe van Jari en vanzelf bericht. En wil je de deur niet uit? Dat is ook geen probleem, want Oog op Wetenschap die zendt op vrijdagavond 29 september live uit van het Forum. Dat zijn wij dus, wij zitten in het Forum.
Nee, meen je niet.
Ja. En wij vragen de wetenschappers het hem van het lijf. Het enige wat jij hoeft te doen, dat is luisteren. En ook op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober, dus de 2 dagen daarna, is er nog genoeg te doen. Onder de noemer Spannend Zernike openen de Rug en de Hanze hun deuren. En dat is zaterdag in de binnenstad en zondag op de Zernike campus. Toegang is gratis en het volledige programma van het weekend komt nog op spannendzernike.nl met een Z. Dan hebben wij een nieuw dingetje. Want naast het Groningen wetenschapnieuws houden we je vanaf nu ook op de hoogte wat er in de rest van de wereld speelt. Daarvoor gaan we niet de hele wereld af. We kiezen een bijzonder ding uit de wereld uit. En om te beginnen is dat afgelopen zondag onderzoeker Ian Wilmut overleed. Grote kans dat die naam je niet zoveel zegt. Maar als we Dolly het schaap noemen, dan gaat er waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Ian Wilmut was een van de onderzoekers die aan het eind van de vorige eeuw het voor elkaar kreeg om een schaap te klonen. Dolly, vernoemd naar zangeres Dolly Parton, is namelijk gekloond vanuit de cel van een borstklier van een ander schaap. En met dat succesvolle klonen waren Ian Wilmut en zijn collega's de eerste wetenschappers die dat konden, een zoogdier klonen. Deze actie bracht ook best wel discussie met zich mee, want volgens sommige mensen mag er niet gesleuteld worden aan DNA. Ian Wilmut zelf, die is op 79-jarige leeftijd overleden en heeft tot zijn dood nog gezocht naar therapieën voor Parkinson, de ziekte waar hij zelf mee te kampen had sinds 2018.
Goed, dankjewel Rob.
Oog op Wetenschap.
En wij praten verder met religiewetenschapper Wilmut Wagenaar. Voor haar PhD doet ze onderzoek naar de fanculturen. Samen met haar bespreken we hoe ver mensen soms gaan in hun fans zijn. Wilmut, jouw onderzoek, zo'n onderzoek als het jouwe, hoe voel je dat eigenlijk uit?
Ik doe etnografisch onderzoek en dat betekent dat je eigenlijk gebruik maakt van verschillende methodes om de leefwereld en cultuur van mensen beter te begrijpen. En dus ik heb bijvoorbeeld een survey gehouden, een vragenlijst. Ik heb fans geïnterviewd en onderzoeksdeelnemers hebben dagboeken bijgehouden. En ik heb daarnaast ook 10 maanden lang deelnemende observaties gedaan op verschillende online platformen. Dus dan volgde ik eigenlijk de online activiteiten van een groepje fans en ik werd onderdeel van een aantal fangemeenschappen waarin die fans actief waren. Nou, dat geeft je dan heel veel data en dat kun je dan vaak in een programma coderen. En daar vind je dan bepaalde thema's en patronen in. En die kun je dan gebruiken om theorieën te verbeteren. Of je gebruikt theorieën om dat verder te verklaren.
Ja, ik ben ondertussen wel benieuwd, wat voor dingen schrijven mensen dan in zo'n dagboek?
Ja, dat was wel interessant. Dat was een dagboekstudie. Dus dan krijgen ze wel een soort van gerichte prompts eigenlijk. Over waarover ze dan kunnen schrijven. En dat ging bijvoorbeeld over alle fanactiviteiten waaraan ze... Ja, wat ze deden eigenlijk gedurende de dag. Dus dat kon gaan over, ik ging nu inloggen op Tumblr en een beetje scrollen. Dat kon gaan over, ik luister nu in de bus muziek. En ik ben over een scène aan het fantaseren. Ik ben nu aan het chatten met iemand. Ik lees nu fanfictie. Nou, en dat gebeurde, nou, dat eigenlijk gewoon gedurende de dag bijhouden 2 weken lang. Mm-hmm. En dan kom je op een heel aantal activiteiten uit. Vaak ook meer dan mensen zelf van tevoren hadden gedacht.
Weet je, net als met je sociale media gebruik, je telefoon gebruik.
Ja, ja, en veel fanactiviteiten zijn ook op sociale media. Dus daar zit zeker overlap in.
Ah. Kijk, nou komt ons hele team uit beta-wetenschappen. Dus biologie, scheikunde, dat soort dingen. Wij zijn het gewend om te experimenteren. Dus wat wil zeggen dat we bijvoorbeeld een bacterie aanpassen en kijken wat er gebeurt. Is dit soort onderzoek ook mogelijk binnen jouw soort onderzoek? Of met mensen experimenteren kan natuurlijk niet. Maar zijn er parameters die je kunt veranderen in zo'n onderzoek?
Nee, eigenlijk niet. Je werkt niet in een gecontroleerde omgeving. Dus ik weet eigenlijk niet hoe je dat zou moeten doen. En het is ook niet ethisch om dat te doen. Hè? Het idee is juist dat je door deelname aan een groep en observaties daar over een langere tijd een goed idee krijgt van hoe zo'n cultuur of leefwereld van mensen werkt. En onderzoeksdeelnemers kiezen er dan ook zelf voor om mee te doen. Ze weten wie ik ben, ze weten wat ik onderzoek. Hè? Ze geven echt hun geïnformeerde toestemming om mee te doen aan het onderzoek. En het is ethisch niet verantwoord om dan stiekem dingen te gaan doen om te kijken, oh, hoe zouden ze hierop reageren? Nee, je neemt veel meer waar. En je doet ook wel mee met bepaalde dingen. Je voert wel bepaalde gesprekken. Maar ja, je volgt het veel meer zoals dat in zijn natuurlijke beloop gaat eigenlijk.
Oké, en dan vraag ik me wel af. Je hebt deelnemers nodig voor zo'n onderzoek. Maar waar vind je dan precies die mensen die doen aan fanfictie en actief zijn in fandoms?
Ja, nou, die vind je overal. Die zijn er over de hele wereld. Voor mijn onderzoek heb ik specifiek eigenlijk dus die vragenlijst verspreid. En daar ook aan het einde gevraagd aan mensen, nou, wil je nog meer verder meedoen met het onderzoek? Laat dan je e-mailadres achter. Nou, daar is dan een groep uitgekomen die dat mee wilde doen.
Kun je dan in de supermarkt gaan staan en gaan zeggen, hier,
nee,
een vragenlijst?
Nee, dat heb ik verspreid over mijn eigen sociale media.
Okay.
Dus ook platformen waarvan ik weet dat fans veel actief zijn. Dus vooral Twitter en Tumblr bijvoorbeeld.
Ja.
Ook wel op Facebook trouwens. En uiteindelijk de groep die mee wilde doen zijn met name witte vrouwen uit de VS. De meeste tussen de 20 en 35 jaar oud. En ook een paar vrouwen van in de 60.
Is het bekend hoeveel mensen er ongeveer actief zijn binnen de wereld van de fandom? Of is dat gewoon niet te schatten?
Heel erg beta-vraag. Nee, er zijn geen concrete cijfers. Het is in de laatste, nou, pakweg 10, 15 jaar wel veel meer mainstream geworden. En mensen identificeren zich ook sneller als fan of durven zichzelf sneller fan te noemen. En fanfictie is ook wel steeds zichtbaarder geworden. En je ziet wel dat de grootste fanfictie-website, The Archive of Our Own, die host echt miljoenen werken en gebruikers. Ook uit Nederland.
Right. Dan is het nu tijd voor de vaste prik van onze show. De vraag van de gast van de vorige uitzending. Vorige keer hadden wij dus neurowetenschapper Toon Scheuring te gast. En hij deed met zijn collega's onderzoek op Lowlands. Zij kijken naar het effect van darmbacteriën op iemands temperament. Toon, stelt de vraag zelf aan jou.
Ik was wel heel erg benieuwd naar wat de meest bijzondere of verrassende fanfictie is die je bent tegengekomen tijdens je onderzoek. Dus dat hoor ik graag.
Ja, ja, leuke vraag. Nou, veel fanfictie, dat noemde ik eerder al even, bevatten seksueel expliciete scènes. Sommige fanfictie is eigenlijk ook gewoon een vorm van porno. En een van de groepen waar ik in deelnam voor mijn onderzoek schreef kink-georiënteerde fanfictie. En nou ja, je kunt je voorstellen dat je dan van alles tegen kunt komen. Maar meer persoonlijk is er een fanfictie die ik zelf echt geweldig vind en ook meermaals al heb gelezen. Dat is een fanfic van de serie Good Omens. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Zegt mij niks.
Ik ken de titel, maar dat gaat.
Ja, het is een serie die gaat. Je volgt erin eigenlijk een engel en een gevallen engel. En die gevallen engel, dat is ook de slang van Eden. En er is iemand geweest die heeft een fanfictie geschreven van bijna 100.000 woorden. Dus eigenlijk gewoon een boek.
Oei.
Over hoe Crowley, de gevallen engel, in therapie gaat vanuit het perspectief van de therapeut. En die schrijver van die fanfic, die moet iets van een achtergrond in psychotherapie hebben gehad. Want er zit zoveel details in over behandelmethodes en de band tussen patiënt en therapeut. En een heel origineel en goed werk.
Dus eigenlijk of ze hadden een achtergrond erin, of ze hebben gewoon heel goed onderzoek gedaan.
Ja, of dat inderdaad.
Daar kan ik me niet anders afvragen dan schamen fans zich ook wel eens voor hun fanfictie en fandom?
Ja, de mensen die ik heb gesproken schamen zich niet. Maar ze zijn zich er wel heel erg van bewust dat niet iedereen snapt waarom ze zo gepassioneerd zijn en zoveel tijd in hun fandom steken. Dus veel van de dingen die fans doen zijn ook heel speels en soms ook best wel raar voor buitenstaanders. Dus ze zijn wel heel erg bewust bezig met wie mag wel en niet weten over mijn fan zijn. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook speciale fanaccounts onder pseudoniemen. En dat is niet gelinkt aan hun normale social media bijvoorbeeld. En als mensen het weten, zijn ze ook heel voorzichtig met oké, hoeveel mogen deze mensen dan weten?
En als ze zich, mochten ze zich nou wel schamen, hoe krijg je ze dan toch zover om hun verhaal wel te vertellen? Aan jou, voor je onderzoek.
Ja, nou, het helpt dat ik zelf dus ook bekend ben met fancultuur en een fan ben. En je bouwt ook een band op met je deelnemers gaandeweg. Dus dat helpt ook in dat ze zich uiteindelijk ook vrij voelen om over hun ervaringen te vertellen. Sommige fans die zijn ook heel reflectief en die vertellen ook wel graag over hun fancultuur, hun fan zijn. Maar het is zeker ook gebeurd dat ik niet welkom was in bepaalde groepen. En dan word je er gewoon uitgetrapt eigenlijk. Oh. Want ze willen geen onderzoeker in de buurt hebben. Ja, dat hoort er ook bij.
Dat is ook niet lief.
Nee. En begin je dan, praat je ook wel eens zelf over je eigen fandom, hetgene waar jij fan van bent, om een beetje vertrouwen te winnen? Zou dat werken?
Ja, je moet daar wel een beetje voorzichtig mee zijn. In een interview bijvoorbeeld wil ik echt het verhaal horen van een onderzoeksdeelnemer. Dus dan ga ik niet zelf steeds tussendoor met dat vind ik ook. Dat is niet de bedoeling. Maar bijvoorbeeld als ik in een groep kom en ik vertel iets over mezelf als onderzoeker, dan vertel ik ook iets over, ik ben zelf ook een fan en dit zijn mijn fandoms. En dan, omdat je dan ook, ik ga hun leren kennen. Het is ook wel fair dat zij iets van mij te weten komen.
Ja. Zet je daar ook iets tegenover dan? Dat ze deelnemen aan het onderzoek?
Nee,
er iets voor?
Nee, dat doe ik niet. Daar komt ook ethisch van alles bij kijken. Als je bijvoorbeeld zegt van hier krijg je geld voor of zoiets. Dus het is echt op vrijwillige basis. Mensen zijn ook altijd, mogen altijd ook stoppen wanneer ze willen zonder een reden aan te geven. Dus dat je bouwt een beetje een band op en dan vertrouw je elkaar dat je dat gezamenlijk gaat doen eigenlijk.
Zou ook wat zijn als je zegt van nee, je moet nu doorpraten.
Ja, nee, je moet blijven. Nee, maar ze zijn vrij om mee te doen en vrij om niet meer mee te doen als ze dat niet meer willen.
Heel belangrijk.
Ja.
Eén laatste vraag over echt het onderzoek. Als we nou kijken naar het waarom. Waarom is het belangrijk om jouw onderzoek uit te voeren? Wat kunnen we met die informatie?
Ja, het bestuderen van fandom is eigenlijk, zie ik als een manier om inzicht te krijgen in de plek die media en populaire cultuur innemen in ons leven. Eigenlijk als bronnen van betekenisgeving, identiteitsvorming, sociale relaties. En mijn onderzoek specifiek kijkt daarbij ook naar hoe mensen spel en verbeelding een plek geven in hun dagelijks leven. En fans zijn eigenlijk heel goed in spelenderwijs met media omgaan. Ze doen dit vanuit een emotionele basis. Ze zijn ook heel goed in zich gemeenschappelijk organiseren. En we zien zulke processen eigenlijk ook op steeds meer plekken in de samenleving. We noemen dat ook wel fanization. Maar kijk maar naar de politiek bijvoorbeeld. We hebben het niet meer over Trump-stemmers. We hebben het over Trump-fans. En die kopen merchandise en die vullen arena's en die organiseren zich online.
Ik krijg jeuk, maar
daar kunnen we een hele uitzending over vullen, denk ik.
Ja, maar je ziet daar dus wel bepaalde processen spelen die we vanuit fandom heel erg herkennen als fan study scholars. En theorieën die we daar in dat vakgebied gebruiken, onderzoek dat we daar doen, kunnen we dus niet alleen gebruiken om fandom beter te begrijpen, maar ook dat soort ontwikkelingen in de samenleving.
Alrighty. Wilmoet, dankjewel voor nu. We komen straks nog even bij jou terug. En dan praten we onder andere over wat resultaten van je onderzoek en je plannen voor wanneer dit onderzoek is afgerond. Maar eerst neemt Rob ons mee op een wondere reis door de wetenschap van de muziek. It's just the
Soms hoor je een songtekst en dan denk je, waar gaat dit over? Waar slaat het nou weer op? Of het kan toch helemaal niet? In The Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. En vandaag bespreek ik, en niet Mark, want die kon even niet, Papillon van de Editors. It kicks like a sleep twitch. Ja, het nummer Papillon is een van de grootste hits van de Editors. En de tekst is hier wel een beetje bijzonder te noemen. Voor de religiewetenschappers onder ons. De band is er niet van overtuigd dat er een god bestaat. Ze zingen, if there really was a god here, he would have raised a hand by now. En dat deed hij blijkbaar nog niet. Dus die is er niet. Dan de titel. Papillon die slaat niet op een willekeurige vlinder, maar op een persoon. Zijn naam is Henri Charrière en hij probeerde 9 keer uit de gevangenis te ontsnappen nadat hij ten onrechte was opgepakt. Hij zat namelijk tussen 1936 en 1944 vast voor een moord die hij niet had gepleegd. Een van zijn ontsnappingen was een spectaculaire, want hij zat vast in Frans-Guyana, dat is aan de zuidkust van Zuid-Amerika, en hij ontsnapte per zelfgemaakte boot. Na een tocht van zo'n 2900 kilometer, oftewel minstens een maand roeien, kwam hij in Venezuela terecht, waar hij in de jungle leefde met wat indianen, en toch werd hij opnieuw opgepakt. In 1944 lukt het hem wel om definitief te ontsnappen van het volgens velen onmogelijk te ontvluchten Duivelseiland, ook voor de kust van dat Franse Guyana. En in 1968 schreef hij er een boek over, over zijn jaren van gevangenschap met de titel Papillon. Vanwaar de naam Papillon? Nou, die reden die blijkt verrassend simpel. Het was namelijk zijn bijnaam vanwege een grote tattoo van een vlinder op zijn borst. En een voortvluchtige man met een vlindertattoo. Daar komt dus de tekst Make your escape, you're my own papillon vandaan. Dat was een stukje geschiedenis. Gaan we verder met de wetenschap. Want in het nummer komt meerdere keren de zin It kicks like a sleep twitch terug. Wie de Editors kent, die weet dat de zanger Tom Smith vaak wild staat te gebaren op het podium. Zou daar iets mee te maken hebben? Nou nee, want een sleep twitch of een hypnagoge schok, vergeef me het woord, is een soort stuiptrekking, maar dan tijdens de overgang van wakker zijn naar slapen. Dat zijn ongewilde spierbewegingen waar je geen controle over hebt. Dus tenzij Tom op het podium half in slaap valt, wat ik niet mag hopen, heeft hij daar in elk geval geen last van. En nee, die sleep twitches zijn niet raar of eng, want vrij veel mensen hebben er last van. 60-70% van alle personen, blijkt uit onderzoek, en dat kan geen kwaad. De spiersamentrekkingen die komen alleen voor in lichte slaapstadia. En mocht je ooit het gevoel hebben dat je valt tijdens je slaap, ook dat heeft wel eens met die sleep twitches te maken.
Ja, dat gebeurt me dus echt regelmatig.
Het is eng, hè? Ja. Maar de echte oorzaak van die sleep twitches is dus eigenlijk niet bekend. Dat is heel gek. Er gaat wel een theorie in de ronde over dat een erfenis uit de oertijd is. Toen sliepen we in bomen. Ik weet niet wie daarmee komt. Het zou kunnen hoor. Maar...
ja, geen idee.
Ja, en toen was het plotselinge schudden bedoeld om te controleren of je nog steeds stevig in die bomen hangt. Onzin of niet, er zijn in elk geval wel wat dingen die spiersamentrekkingen kunnen verergeren. Oververmoeidheid bijvoorbeeld lijkt te zorgen voor meer sleep twitches. En veel stress of angst. Dat zorgt er ook voor dat je onrustiger slaapt, plotseling wakker wordt van die sleep twitches. Want ook dat kan gebeuren als ze wat heftiger zijn. Ook cafeïne, nicotine en sommige drugs die zorgen ervoor dat je wat minder makkelijk in slaap valt. Wat ook voor meer van die samentrekkingen zorgt. En dat is dan weer goed om te weten of zanger Tom Smith niet te veel drugs nemen op het podium. Make your escape.
Oog op wetenschap. Wij praten nog 1 keer door met religiewetenschapper Welmoet Wagenaar. Laten we de bon nog even snel op een rijtje zetten. We hebben een heleboel gehoord over fans, fandom, fanculturen. Je onderzoek is bijna afgerond en je promoveert bijna. Nou, als het goed is. Duurt niet heel lang meer.
Je zit een beetje te twijfelen, ja. Zie ik.
Nou, we mogen hopen, ja.
Als we de vraag zouden stellen, hoe ver ze kunnen fans gaan voor hun idool? Hoe zou je dit dan samenvatten?
Ja, weet je, fans kunnen heel ver gaan. Fandom kan ook best wel een giftige plek zijn, waar mensen elkaar haat sturen of elkaar online bedreigen omdat ze het oneens zijn over iets. Of dat nou iemands idool is of favoriete personage. Die emoties lopen dan heel hoog op. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen voor wie fandom heel belangrijk is, maar het is ook gewoon een onderdeel van hun leven, net zoals er andere dingen zijn in hun leven. Ze zijn ook meer dan alleen fan, ze zijn ook gewoon mensen.
We hebben het gehad over rituele handelingen. Wat voor rituele handelingen heb jij zoal gezien tijdens je onderzoek?
Nou, je ziet redelijk gestructureerde rituelen, zoals fanfictie-uitwisselingen bijvoorbeeld. Dus dat zijn evenementen waarbij mensen eigenlijk op een hele georganiseerde wijze en vaak op vaste momenten in het jaar verhalen voor elkaar schrijven of kunst voor elkaar maken. En dan krijg je echt een soort jaarkalender. Dus je doet iets voor kerst en Valentijnsdag en in de zomer. En dat creëert heel erg een stemming en dat creëert ook heel erg een gemeenschapsgevoel. Maar ik zie ook meer subtiele, onopvallende, geritualiseerde handelingen. zoals muziek aanzetten in de bus om over een scène na te denken of wanneer je schrijft. Of deelnemers die 's avonds het liefst de gordijnen dichttrekken en dan met hun telefoon in bed kruipen om nog even te lezen. Vooral als er bijvoorbeeld een nieuw hoofdstuk is van een favoriete fanfictie, daar kunnen ze dan echt een momentje van maken.
Je noemt hem alweer fanfictie, we hebben het erover gehad, veelvuldig. Het zijn eigen gemaakte verhalen over een bestaand persoon of in een al bestaande fictieve wereld. Of misschien een echte wereld. Wat betekenen die fictieve verhalen voor het eigen leven van de fans?
Dat kan dus van persoon tot persoon verschillen. Dus ik wil niet al te grote generalisaties doen. Ik noemde eerder al hoe fanfictie een creatieve hobby is voor veel mensen. Dus je schrijft en je kan er ook steeds beter in worden. Er is een belangrijke sociale component. Dus het is belangrijk dat andere mensen je werk kunnen lezen. Mensen delen die werken vaak ook online. Je kunt samen ideeën brainstormen. Je raakt bevriend met medefans. En je kunt je onderdeel voelen van een gemeenschap. En ik noemde ook al even hoe de verhalen zelf een plek kunnen zijn waar mensen hun eigen identiteit of verschillende perspectieven kunnen verkennen. Dus ik heb bijvoorbeeld een deelnemer die vertelde dat fanfictie haar eigenlijk heeft geholpen om erachter te komen dat ze op vrouwen valt.
Oh.
Ja. En fanfictie biedt ook op die manier mogelijkheden om perspectieven te verkennen die je normaal niet zo snel ziet in de meeste media. Ja, dus je kunt echt in de huid van je favoriete personage kruipen en ze dingen laten meemaken of dingen zien meemaken op een manier die voor jou relevant en aantrekkelijk is.
Is er eigenlijk wel fanfictie groots uitgegeven? Misschien wel populairder geworden dan het origineel? Misschien hoop ik dan te veel, hoor. Maar
nee,
heeft
dat
het echt de wereld wat ze bereikt?
Dat is helaas wel het geval. Kennen jullie 50 Shades of Grey?
Ja, dit van gehoord in ieder geval. Niet gelezen.
Kijken,
ja, nou, dat was dus origineel een Twilight fanfictie. Ja, dat was een Twilight fanfictie. Dat is op een gegeven moment opgepakt door een uitgeverij. Nou, natuurlijk zijn die personages veranderd in Bella en Edward, maar andere personages. En is dat uitgegeven als origineel werk. Je hebt tegenwoordig geloof ik ook de After-serie. Ik weet niet of dat jullie iets zegt. Dat is een beetje een young adult romantische iets. Dat was volgens mij een Harry Styles fanfictie.
Het gebeurt wel.
Helaas vind ik dan, maar dit is persoonlijk, vaak met werken die niet per se heel goed zijn of niet per se een hele goede reflectie zijn van wat er ook allemaal aan goede werk wordt geschreven en interessante soort van originele dingen die worden bedacht binnen de fanfictiewereld. Dus het zijn helaas niet echt de kwalitatief fantastische werken die worden opgepakt, maar het wordt wel eens opgepakt. Ja. Je hebt trouwens ook een aantal bekende schrijvers die zijn begonnen als fanfictieschrijvers. Cassandra Clare is een van de bekende namen daarin. Dus sommige mensen gebruiken het ook wel als een springplank om hun eigen werk uit te geven.
Heb jij zelf ook nog zo'n ambitie?
Nee, ik schrijf ook geen fanfictie meer. Dus,
nee. Wat ga je wel doen na je PhD?
Dat is een hele goede vraag. Ik vind onderzoek doen nog steeds heel erg leuk. Maar de wetenschap biedt niet zo heel veel stabiliteit. Dus ik zou graag iets willen doen waarbij je wat directe resultaat ziet of waarbij je wat meer met andere mensen samenwerkt. Dus misschien werk bij een onderzoeksinstituut of de gemeente of misschien iets op het gebied van wetenschapscommunicatie of studentenbegeleiding. Als iemand nog een gepassioneerde kwalitatieve onderzoeker zoekt, dan hou ik me aanbevolen.
Weet dat te vinden. Ja, ja. Mooie open oproep.
Je zei net ook al dat je wel wat actiever bent geweest in fandomwerelden. Is dat hoofdstuk inmiddels afgesloten of denk je dat je dat na je PhD weer verder gaat oppakken?
Nou, ik zal altijd fanfictie blijven lezen volgens mij. Dat doe ik nog steeds heel graag. Dat zal ik ook zeker blijven doen. Misschien dat ik mijn Tumblr wel weer een keer ga afstoffen. Dat voelde te veel als werk de laatste jaren, maar wie weet.
Goed. Wel, mijn vraag naar religiewetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heel erg bedankt dat je dit allemaal met ons wilde delen vanavond. Het is nu nog de beurt aan jou om een vraag te stellen aan de gast van de volgende uitzending. Over 2 weken, op 28 september, is ecoloog Jelle Loonstra te gast bij ons. Hij doet onderzoek naar het trekgedrag van de grutto. Welke vraag heb jij voor Jelle, Wilmoet?
Ja, dat zijn er stiekem 2. Namelijk, wat vind je zelf het allerleukst of het opmerkelijkst aan de grutto? En wat is je favoriete vogel? Is dat ook de grutto of is dat iets anders?
Ja, nee, 2 vragen, dat wordt echt te veel.
Ja, welke vind jij het leukst? welke wil je het graagst weten?
Wat is je favoriete vogel? Is dat de grutto of is dat iets anders?
Gaan we die vragen, denk ik.
Nou, weet je wat? We stellen ze gewoon allebei.
Oké.
Laat maar gaan.
Yes.
Oog op wetenschap.
En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je, zoals gezegd, over 2 weken weer. En je hoort ons deze keer ook nog eens op de vrijdagavond 29 september... live vanaf de European Researchers Night. Een avond vol wetenschap in het Forum Groningen. Wil je nou kans maken op gratis kaartjes te waarde van €7,50... stuur dan even een berichtje via onze Instagram. Facebook mag ook. En daar kun je dan ook terecht met een opmerking, een vraag of een suggestie voor een leuke gast. Volg ons ook meteen, dan blijf je op de hoogte van onze uitzendingen. En wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. En daar zijn dus ook alle eerdere uitzendingen van Oog op Wetenschap al terug te luisteren. Beste mensen, tot over 2 weken.